Halleluja, het is goed om hier te zijn.
Amen.
En ik weet dat iedere gastspreker dat zegt. Het is goed om hier te zijn, maar ik meen het.
Ja.
Nou, ja. Ik ben dankbaar dat ik hier mag staan. Ik dank de Heer dat ik hier mag staan. En ik dank de Heer dat u hier bent deze morgen. Uiteraard dank ik ook Adriaan Marjolein voor hun vertrouwen in mij. En ja, Adrie zei vanochtend ook van dat hij dankbaar is dat er aanwas is in deze gemeente. En dat is, en weet u, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is echt van God. Niet zo ver hier vandaan is er in december ook een VPE-gemeente opgehouden te bestaan. En dat was gewoon omdat mensen gingen weg, mensen overleden en ja, het licht ging gewoon uit. En dat is droevig, maar ook realiteit. Dus ja, prijs de Heer dat het hier goed gaat.
Amen.
Amen. Laten we gezamenlijk lezen uit Efeze. Efeze hoofdstuk 5. En Efeze is als een soort een handleiding. Een soort van instructie voor gelovigen hoe we als kinderen van God zouden moeten leven. Laten we lezen Efeze 5 hoofdstuk 1. Hoofdstuk 5 vers 1. Volg Gods voorbeeld in alles. Zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Wees vol liefde, net als Christus die zoveel van u hield, dat hij zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan. Het was als een heerlijke geur voor hem. Van ontucht, onzedelijkheid of hebzucht mag bij u geen sprake zijn. Dat past christenen niet, om over ongepaste taal en dom en flauw gepraat maar te zwijgen. Wijs elkaar liever op Gods goedheid en wees dankbaar. U moet goed weten dat in het koninkrijk van Christus en God geen plaats is voor mensen die ontuchtig, losbandig of hebzuchtig zijn. Hebzucht is het dienen van een valse god. Laat u niets wijsmaken door hen die proberen zulke zonden goed te praten. Want God zal mensen die dat soort dingen doen vreselijk straffen. Ga zelfs niet met zulke mensen om. Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Heer. Laat het dan ook blijken uit uw doen en laten. Het gevolg van het licht in u is dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is. Probeer steeds weer te ontdekken wat de Heer graag wil. Vers 11. Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen, maar stel ze aan de kaak. De dingen die de goddelozen stiekem doen, zijn zo schandelijk dat wij daaraan zelfs geen woorden vuil moeten maken. Maar als het licht op hen valt, worden ze ontmaskerd. Alles wat openbaar wordt, is licht. Zo staat het ook geschreven. Slaper, word wakker. Sta op uit de dood en de Christus zal u licht geven. Let dus goed op hoe u leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig. Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd. Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Heer van u verlangt. Bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Spreek veel met elkaar over de Heer en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Heer. Dank God onze Vader altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Dit zijn best pittige woorden. Lieve woorden, rechtvaardige woorden, maar ook pittige woorden. Weet u, deze woorden zijn rechtstreeks tot u gericht. Rechtstreeks geopenbaard aan Paulus door de Heilige Geest voor u en voor mij. En hier in hoofdstuk 5 en ook delen van hoofdstuk 4 vertelt de Heilige Geest ons niet alleen dat We moeten leven als volgelingen van God. Maar vervolgens ook hoe we moeten leven als volgers van God. En andere vertalingen spreken erover dat we ons moeten gedragen als imitators van God. En hoe kunnen we God imiteren? Hoe kunnen we God nadoen? Nou, gelovigen hebben toch de Heilige Geest in hun hart. En de Heilige Geest die laat ons weten wat goed en fout is. En toch kunnen ongelovigen dat nog niet helemaal weten. En daarom moeten we ook zo proberen om ongelovigen te bereiken. Opdat zij gered mogen worden. Immers, ja, dat is onze missie, dat is onze opdracht. Hè? En deze tekst van Efeze 5, daarin lazen we zojuist in feite dat er onder veel kerkgangers, onder veel mensen die zichzelf nog steeds laten verleiden door dingen, zoals benadrukt in vers 3. En er staat zoiets als seksuele immoraliteit. Of welke vorm van obsceniteit. Dwaas gepraat. Grove grapjes. Ongepast taalgebruik. Gelukkig niet in deze gemeente. Nee. Maar Paulus heeft het opgeschreven voor alle andere gemeentes. Voor al die andere gelovigen. Maar in ieder geval, dat zijn dingen die niet bij de gelovigen horen. Dingen die niet aan navolgers, aan imitators van God toebehoren. En de Heilige Geest laat ons dus zien wat goed en fout is. Maar belangrijker nog, Hij helpt ons om weg te blijven van de verkeerde dingen. Hoe? Door gebed, lieve gemeente. Hij zal ons onvoorwaardelijk helpen na ons gebed om hulp. En hij geeft ons, zeg maar, de wijsheid of het vermogen om de verkeerde dingen te onderscheiden van de goede dingen. En u weet, de Heilige Geest is één van de Heilige Drie-eenheid. Alle drie onafhankelijke personen. Maar alle drie samen ook een eenheid. Amen. En daarom noemen sprekers en predikanten, die noemen soms de Heilige Geest, dan de Heer Jezus en dan God de Vader. Simpelweg omdat ze allemaal dezelfde zijn, maar ook afhankelijk van elkaar. En dat hangt af van de context. Maar het is de Heilige Geest die ons vormt van binnenuit. Van binnenuit. De Heilige Geest, ja, maakt ons in feite heilig. En daarom is alles wat duister is, dat verdwijnt als het licht verschijnt. Bedrog inbegrepen. Immoraliteit ook. En ik benoem nog eens die zaken uit vers 3. Seksuele immoraliteit, hebzucht. Gemeente, luister. God wil niets liever dan dat het goed gaat met ons. Hij wil niets liever dan dat het goed gaat met u en mij. Hij wil ons leren om in het licht te wandelen. Om weg te blijven uit het duister. Amen, we zijn tenslotte geschapen om in het licht te wandelen. Maar weet u, blijkbaar is het toch niet zo eenvoudig om in het licht te blijven wandelen. Er is per slot van rekening een boze die alles behalve goede bedoelingen heeft met u en mij. En de mensen in Efeze, maar ook zeker wij hebben het onderwijs van Paulus nodig om in het licht te blijven wandelen. En wandelen in het licht betekent eigenlijk niets anders dan een heilig leven leiden. Maar dat niet alleen, want er komt nog wat bij. Het moet namelijk ook zichtbaar zijn voor de wereld om ons heen. Dat je in het licht wandelt. En waarom? Dat de wereld over u zegt, wauw, die christen die is zo vriendelijk. Of die persoon die vrolijkt me altijd op. En hij is zo zorgzaam. Zij is zo integer. Betrouwbaarheid. Ik bedoel dat het zichtbaar is dat wij bij Jezus horen.
Amen.
Zodat de wereld in ons een wandelende getuigenis ziet van Jezus. En God wil dat wij als volledig vernieuwde mensen leven. In vers 8 staat, want uw hart dat eens vol duisternis was, is nu vol licht, vol van het licht van de Heer. Met andere woorden, u was het. U was vol duisternis. Verleden tijd. Dus nu niet meer. Maar nu bent u vol van het licht van de Heer. Halleluja. En zoals ik net zei, blijkbaar is het voor velen van ons gelovigen moeilijk. De ene week lopen ze in het licht, de andere week, ja, is het toch weer wat schemeriger. Duister. En het lukt niet om tot een stabiele levenshouding te komen. En daar bestaat een woord voor en dat heet terugvallen. Begrijp me niet verkeerd, de bedoeling is oprecht goed, maar soms neemt de twijfel de overhand. En we moeten onszelf en elkaar er dus voortdurend aan herinneren dat de duisternis en schemering tot het verleden behoort. En dat we voor nu en voor altijd in het licht wandelen. In elke situatie. Ja, maar broeder Jeffrey, dat is een makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker. Absoluut waar. Maar de echte waarheid is dat de Heere God, zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest ons door al die donkere dalen heen zal dragen. Omdat de duisternis verdwijnt wanneer het licht verschijnt. En ondertussen, en ik wil u niet teleurstellen, maar wel waarschuwen. Ondertussen liggen we nog steeds onder dat vergrootglas van de boze. En misschien wel meer dan ooit wil hij niets liever dat we keer op keer weer terugvallen. Hij is druk bezig, onze vijand is druk bezig. Hij staat niet stil om ons onderuit te halen. En ook richting de jonge mensen. Of misschien wel juist richting de jonge mensen, weet ik niet. Maar richting de jonge mensen. Hij probeert ze bloot te stellen aan allerlei duistere zaken. Juist die punten waar we zojuist over hebben gelezen. En de actualiteit van vandaag is dat veel jonge mensen in de war zijn. Ons zorgstelsel weet niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Jongeren weten het niet meer. En we zijn er niet op gericht. Er zijn personeelstekorten. En het is echt een serieus probleem. Jonge mensen raken in de war. En ze weten ook niet meer of ze een jongen of een meisje moeten zijn. Of ze kiezen er zelfs voor om geen van beiden te zijn. Dat kan allemaal. En ze zoeken hun toevlucht in gokken. Dat is onlangs ook in het nieuws, een jongen van 17. Softdrugs. Ah, dat kan helemaal geen kwaad, joh. Legaliseer het maar gewoon. En hij kan u vertellen dat dat een leugen is. Het is een leugen dat er geen kwaad kan. En dan ook nog drankmisbruik. Ook vandaag. En het staat niet voor niets in vers 18. Veel jongeren drinken meer dan goed is. En dat zijn allerlei manieren om ons en onze jongeren jou een pootje te lichten. Nog iets anders, ook een manier, en dat lijkt nog veel onschuldiger. Weet u, zelfs in de mode is de boze als een sluipmoordenaar. En tegenwoordig heb je een modemerk voor jongeren. En misschien bestaat het al langer, ik weet het niet. Maar misschien heeft u dat wel eens gezien. Een modemerk voor jassen, voor hoodies en sweaters. En achterop zo'n kledingstuk staat heel groot het merk gedrukt. Achterop de rug staat heel groot In Gold We Trust. Een heel bekend term eigenlijk. In Gold We Trust. Afgeleid van In God We Trust. Ze hebben gewoon God eruit gehaald en ze hebben gold ervoor in de plaats gezet. Nee, niet God, zegt de duivel. Nee, niet God, maar gold zorgt voor voorspoed. Gold zorgt voor geluk. Gold geeft je mogelijkheden. En hebzucht. Hebzucht heeft de overhand, lieve mensen. En toen ik dit ging uitzoeken, kwam ik erachter dat het een nota bene Nederlands bedrijf is. Gevestigd in Amsterdam. Dus wees alert en beschouw zulke dingen niet als iets onschuldigs. Dat kun je niet doen. Geef de boze geen ruimte om onze levens binnen te komen. Want hij is een leugenaar. En we moeten ons allemaal bewust zijn van al die manieren waarop hij probeert om onze families binnen te dringen. En hoe kunnen we daar ons tegen weren? Door het woord van God te lezen. Amen. Door met elkaar het woord te bespreken in de homegroups, de huisgroepen. En door gebed.
Amen.
Heel eenvoudig. Door gebed om bescherming en wijsheid. Oké, de schriftlezing begon in vers 1 met de opdracht God in alles zoveel mogelijk te volgen. Hoe ook alweer. Ja, God navolgen werd eigenlijk al mogelijk toen God ons schiep. Te lezen in Genesis 1 vers 27. God schiep de mensheid dus naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij. Twee typen mensen. Man en vrouw. Dus toen hij ons in de baarmoeder van onze moeders plaatste, gaf God ons ook zijn DNA mee. Dat geldt voor iedereen. Halleluja. Gelovig of ongelovig. We hebben allemaal het DNA van God meegekregen. Alleen is dat DNA nog niet bij iedereen geactiveerd. Johannes 1 vers 12 zegt. Maar allen die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Met andere woorden, nadat we hem hebben erkend, wordt zijn DNA in u geactiveerd. Halleluja. En in deze wereld, of beter gezegd, voor de wereld, nadat je een kind van Jezus bent geworden, voor hem ben je, ik zou bijna zeggen, niet normaal. Maar je bent in ieder geval anders. Weet u? En dat klopt. We zijn anders. Halleluja. Maar gij geheel anders. Weet u nog? Efeze 4 vers 20. Maar gij geheel anders. Want gij hebt Christus leren kennen. Dus niet een beetje anders. Of niet gewoon anders. Maar geheel anders. Mensen die bij Jezus horen zijn niet normaal, omdat wij totaal anders zijn. Halleluja. En ik weet dat jullie als gemeente betrokken zijn bij het werk van Open Doors. En jullie weten wel, meer dan gemiddeld, wat het voor broeders en zusters betekent om vervolgd te worden. Dat in sommige landen de politie de kerk binnenkomt en de kerkgangers dwingt, soms met geweld, om de kerk te verlaten. Maar kunt u dat zich voorstellen? Dat er zo meteen een paar agenten in uniform door die deur komen en schreeuwen dat het afgelopen is. Dat u de kerk moet verlaten. Dat ze het licht uitdoen en de voordeur verzegelen. Ik wil alleen het punt duidelijk maken dat het belangrijk is dat we niet weg moeten blijven uit onze diensten. Maar dat we elkaar blijven aanmoedigen om naar de dienst te komen. Hebreeën 10, vers 25. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van. Maar het is niet goed. We moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen. Vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heer Jezus terugkomt. Hey, kom mee naar de kerk. Bel elkaar op. Kom je morgen? Stuur elkaar een appje. Ter herinnering. Kom je naar de dienst? Kom je naar de huisgroep? Hey, kom je morgenavond ook naar de bidstond? En ik beloof u dat het werkt. Vaak is het net dat duwtje wat sommige mensen nodig hebben. Oh ja, natuurlijk. Er is bidstond. Hé, ik ga. Voel u niet bezwaard. U bent echt niet vervelend als u mensen helpt herinneren. Wees vrijmoedig. En laten we hongerig en dorstig blijven, net als onze vervolgde broers en zussen. Als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Maar blijft u bidden voor degenen die vervolgd worden vanwege hun geloof in Jezus. Niet in de eerste plaats om de vervolging te stoppen, maar dat ze vol kunnen houden. Vol kunnen blijven houden en dat ze niet opgeven houden. Dus als navolgers van God, laten we allemaal, en misschien voor sommigen wel vanaf nu, waakzaam zijn. Om niet meer de verkeerde dingen te doen. Waakzaam zijn om weg te blijven uit het duister, uit die schemer. In Galaten spreekt Paulus over het doen wat juist is en wat goed is. Doe altijd wat juist is. Ja, natuurlijk, dat proberen. We proberen altijd te doen wat juist is. Maar de boze, en daar ga ik weer, de boze probeert ons te verleiden om toch maar. Misschien is het een paar stappen in de duisternis te wandelen. En bovendien, gelukkig hebben wij als geheel andere mensen de Heilige Geest in ons die ons weerbaar maakt en ons helpt te onderscheiden. En natuurlijk, ik weet ook wel, komen we tegen wil en dank in ongewenste situaties terecht. Situaties waarin we boos dreigen te worden. Maar als we boos worden, geven we de boze grond om ons verkeerde dingen te laten doen. En meestal dingen waar we later spijt van krijgen. En dat wil God voorkomen. En aan de andere kant is het misschien wel normaal dat we soms een beetje boos worden. Toch? En ik betrapte me vanochtend nog zelfs. Dat was in het verkeer. Heeft u dat ook? Dat u wel eens een beetje, misschien een beetje boos wordt in het verkeer? We moeten dus extra alert zijn om niet het verkeerde te doen. En dit was maar een heel simpel voorbeeld van het verkeer, maar het geldt voor alle situaties, iedere dag. Vers 9. Laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. Het gevolg van het licht in u is dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is. Halleluja. Wat goed, juist en waar is. Dus nogmaals, wij zijn niet zoals de mensen van de wereld. En soms als de mensen over ons praten, op het werk of op school of waar dan ook, trekken mensen soms een beetje gekke gezichten. Oh, daar heb je die christen weer. Stil zijn. Trek, ja. Maar Jezus zelf is verre van wat als normaal wordt gezien. Dus laat ze maar praten, laat ze maar gekke gezichten trekken. Doe, Jezus was ook verre van rationeel. Toch, het is niet normaal om water in wijn te veranderen. Het is ook niet echt normaal om over water te lopen. Het is ook heel bijzonder om de storm te bevelen te gaan liggen. Het is ook apart om zieken te genezen, alleen door te spreken. Wat dacht u van opstaan uit de dood? Halleluja. En Paulus? Ja, Paulus was ook geheel anders.
Halleluja.
Paulus was bovendien de grootste stichter van kerken. En we zien in Handelingen 19 dat Paulus naar de gelovigen in Efeze reist en hij vraagt ze: hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? En de gelovigen in Efeze die zeiden tegen elkaar: de Heilige Geest? De Heilige Geest ontvangen? Wat bedoelt die Paulus nou, joh? De Heilige Geest ontvangen? Ze zeggen tegen Paulus: we hebben wel gehoord van de doop van Johannes. We hebben ons bekeerd, maar we hebben nog nooit van de doop in de Heilige Geest gehoord. En het eerste wat Paulus doet, hij zegt: kom hier. En hij bidt voor ze en hij legt ze de handen op. En ze ontvingen de Heilige Geest. En helemaal niet ingewikkeld. En Paulus wist dat het nutteloos zou zijn om een kerk te gaan bouwen met mensen die de Heilige Geest niet hadden ontvangen. En op zich is het wel interessant waarom de mensen in Efeze pas de Heilige Geest ontvingen na de handoplegging van Paulus. En naast Handelingen 19, waarin dit beschreven wordt, wordt ook in Handelingen 8 vers 17 beschreven dat na gebed en handoplegging de mensen de Heilige Geest ontvingen. Hiermee wordt gewoon aangetoond, en beschouwen ook wij vandaag de dag, dat handoplegging en de doop met de Heilige Geest vaak samengaan. En ook is het mooi om te zien dat het niet alleen betreft als het gaat om gelovigen. Ja. Want onder andere in Johannes 4 en Lucas 9 kunnen we lezen dat de Samaritanen de aartsvijanden waren van de Joden. Maar op een gegeven moment werden Petrus en Johannes, die moesten komen om de Samaritanen de handen op te leggen. En ook vandaag, veel mensen zijn religieus, maar ze kennen God niet. Kennen Jezus niet en de Heilige Geest kennen ze al helemaal niet. Maar alleen de Heilige Geest kan dit aan hen openbaren. Hoe? Door onze eenvoudige daden. Door ons eenvoudige handelen. Door onze gezamenlijke bediening. We zijn allemaal een beetje gepasteur. Allemaal een beetje voorganger op die momenten. Gebed, handoplegging, ik geloof daarin. Maar ook eenvoudigweg het delen van je getuigenis over wat Jezus voor je heeft gedaan. En behalve aan Efeze schreef Paulus, zoals u weet, aan meerdere volkeren. En hij had ze allemaal, ja, op een van zijn reizen, had hij ze bezocht, hij had ze leren kennen en hij is van hen gaan houden. Hij kreeg, om het zo maar te zeggen, een hart voor deze volken. En dan de omstandigheden waaronder Paulus de brieven aan de Efeziërs, de Colossenzen en aan Filemon en aan de Filippenzen schreef. Die brieven aan hen, die schreef hij, zoals u weet, in de gevangenis. Dus niet geschreven vanaf een mooi warm kantoortje, van een snelle laptop. Nee. Met een in hoogte verstelbaar bureau. Nee, maar vanuit de gevangenis. En ik kan me voorstellen, de gevangenis toen was natuurlijk heel wat anders dan de moderne gevangenis van nu. En ik was vorige week nog in de gevangenis. Ik kom wel eens in de gevangenis. Ik mag daar ook soms de worship doen. En vorige week was ik daar in de grootste en de modernste gevangenis van Nederland. Ik mag daar soms wat delen. En ik heb daar gesprekken met mannen. En vorige week was ik daar en ik had na mijn oproep tot gebed. Ik had iets gedeeld over wonderen. En er kwamen twee mannen naar me toe en die vroegen, ja, wat u zojuist zei over een wonder, wilt u voor ons bidden? Ja, waar kan u specifiek voor bidden? Ja, voor een wonder, dat we vrijgesproken worden. Dat onze zaak geseponeerd wordt. Ja, dat vond ik wel heel, hoe zou ik dat zeggen? Heel lief eigenlijk. Maar ook iets van een zaak van geloof. Want ik zei van dat Jezus, ja, die wonderen die de Jezus toen deed, doet hij nu ook. Ze kwamen naar voren, oké, laat maar zien. Dat vond ik wel mooi. Maar ik bad niet direct voor vrijspraak, ik bad in eerste instantie wel voor een rechtvaardig vonnis. Weet u? Maar goed, Paulus zat in de gevangenis en hij werd daardoor de geest geïnspireerd. En ik geloof dat de Heilige Geest die plek in de gevangenis, onder die omstandigheden, het best vond. De meest geschikte plek voor Paulus om tot hem door te dringen. Zodat Paulus kon opschrijven wat de Heilige Geest bedoelde. Begrijpt u? Blijkbaar moest Paulus heel diep gaan om te kunnen begrijpen wat de Heilige Geest bedoelde. Kennelijk moesten we echt een intieme gemeenschap hebben. En ik geloof ook dat mede door die diepgang de pastorale zorg van Paulus verder gaat dan de hele gemeente alleen. Paulus ging namelijk ook voor het individu. Dat blijkt uit de brief aan Filemon, waarin hij het opneemt voor Onesimus. God maakt ons eigenlijk kenbaar dat er twee tijdperken bestaan. Tijdperk van duisternis, voordat u tot geloof kwam, en een tijdperk van daarna. Tijdperk na de duisternis. Tijdperk nu, of misschien wel vanaf nu. Nu mogen we wandelen in het tijdperk van het licht. Dit is het tijdperk wat aanbreekt wanneer u Jezus leert kennen. Of wanneer mensen Jezus leren kennen. Want zegt hij, wanneer Jezus terugkeert naar deze aarde, zal de wereld van de boze vergaan. En Paulus en God wil dat we hervormd worden. Dat we het snappen. En we kunnen deze morgen nog een keer die stap zetten. Om in het licht te durven wandelen. Om ons helemaal open te stellen. Om ons helemaal over te geven. Hoe bevrijdend is dat? Dat is echte vrijheid. Kunnen we onze masker afdoen en wandelen in het licht. Zullen we gaan staan? De Heer is op zoek naar mensen die zeggen, oké, genoeg. Ik wil leven. Vernieuwen, vernieuwd in mijn denken, vernieuwd in kracht. Vernieuwd door passie, ik wil voorwaarts gaan. Ik wil u vragen om uw ogen te sluiten en met mij te bidden. Ik wil u vragen mij na te bidden. Hemelse Vader, u heeft gesproken. Ik heb uw stem gehoord. Heer, ik geef mij over. Wilt u mij helpen uit het duisternis weg te blijven? Ik verlang naar nieuwe passie. Ik verlang naar meer van uw geest. Ik heb u nodig. Help mij om weer nee te zeggen. Help mij om te blijven staan. Heer, help mij om het evangelie te proclameren. Op de plekken waar ik kom. In Jezus' naam. Amen.